broeders en zusters, ik hoop althans dat u, dat jij dat van me bent. En dat zijn we alleen van elkaar als wij behoren tot het huisgezin van God. Wat in de Bijbel onder andere wordt genoemd een tempel van de Heer. Een woonplaats van God in de geest. En dat moet vanmiddag helder zijn. Dat je alleen tot dat huisgezin van God behoort door wedergeboorte en geloof. En dat kan vanmiddag voor het eerst in je leven zo worden. Door de Heer Jezus Christus toe te laten als je persoonlijke Heer, als je persoonlijke Heiland. En dat accent wil ik toch gelegd hebben, voordat ik verder ga. Want de gemeente in Bijbels licht is het huisgezin van God. Dat zijn mensen die tot wedergeboorte, tot geloof zijn gekomen. En dat moet zeker zijn voor je. Dat je een persoonlijke relatie hebt met de Heer Jezus Christus. Dat je weet, ik weet, mijn Verlosser leeft. En dat kan je vandaag zeker maken. En als je dat nog niet zeker weet, dan ben je misschien wel kerkelijk. En dat is op dit eiland helemaal niet vreemd. Maar dat is niet genoeg. Maar dat je vanmiddag de Heer Jezus toelaat in je hart en in je leven. En dat je kan getuigen, ik weet, mijn Verlosser leeft. En dan maak je deel uit van het lichaam van de Heer Jezus. De gemeente, of met andere woorden, de tempel van de Heere vandaag. De woonsteden van God in de geest. En dat is een wereldwijd lichaam, een wereldwijde tempel. De schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die heeft twee verlangens. Nou, hij heeft er meerdere, maar ik wilde vanmiddag twee met je delen. Twee hele fundamentele aan het begin van een initiatief dat, nou, ik overtuigd ben door de Heer zelf, in de harten van de broeders is gelegd. Een gemeente, een reformatorische baptistengemeente op Urk. Om die te stichten. Hij heeft daarmee twee verlangens. En het eerste is dit. Hij verlangt een woonplaats. Dat is mooi, hè? Hij verlangt een heiligdom waarin hij en waardoor hij wordt gediend. Dat is het verlangen van de Heere God. Hij zoekt een woonplaats. En het tweede verlangen wat hij heeft, ook hier op Urk, is dat God zijn heerlijkheid kan openbaren in die woonplaats. In die tempel. Dat is zijn verlangen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van hemel en de aarde, heeft een verlangen om te midden van mensen te wonen. Dat is al bijzonder, toch? Dat is in zijn hart. En nu is het woordje heerlijkheid best wel een moeilijk woord. In het Oude Testament wordt daar het woord kaboot voor gebruikt. En dat woordje kaboot, dat heeft alles te maken met gewicht, met zwaarte, met glorie, met eer, met heerlijkheid. God wil dus zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit door de gemeente heen openbaren. En dat ga ik uitwerken. Dus het woordje in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt het vertaald met doxa, het woord heerlijkheid. En dat heeft alles te maken met verschijning, manifestatie, grootsheid, schitterende luister. De heerlijkheid van God heeft dus alles te maken met de aanwezigheid van God. De tegenwoordigheid van God. En voordat ik nou naar Efeze 2 ga, die laatste verse die we hebben gelezen, gaan we eerst wat andere gedeelten bekijken vanuit de Bijbel. Misschien is het wat meer Bijbelstudie, maar dat geeft niet. Jullie hebben allemaal je zwaard meegenomen. En als je meebladert, dat is een hele goede methode om wakker te blijven, ook als het wat warmer is. Dus sla op Exodus 25. En blader steeds met mij mee. Ik kan veel dingen zeggen, maar het is mooi als je zelf de dingen ziet. De Heere God heeft dus twee verlangens. Hij wil bij zijn volk wonen, toen en vandaag. En hij wil zijn heerlijkheid openbaren. En dat moet ons op het puntje van onze stoel doen zitten. Wat heeft hij tot mij te zeggen? Exodus 25, daar lezen we over de tabernakel. En ik hoop dat kort en bondig uit te leggen, zodat we straks bij de gemeente uitkomen. Waar wij deel van uitmaken. Wat staat er in Exodus 25? Het eerste vers, zo indrukwekkend. Toen sprak de Heere tot Mozes. Van wie gaat het initiatief uit? Van de Heere zelf. Dat is altijd zo in de Bijbel. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En dan vers 8. De Heere sprak en wat zei hij? Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. De Heere God verlangde een heiligdom, hier genoemd de tabernakel, een tent. En in die tabernakel wilde God zichzelf openbaren. Het was het verlangen van de God van Abraham, Isaac en Jacob om niet aan de rand van zijn volk te leven, maar in het midden. Om de centrale plek in te nemen te midden van heel het volksgebeuren. God nam daarvoor het initiatief en hij gaf aan de middelaar van het oude verbond, Mozes, de opdracht en de instructies om tot de bouw van deze tabernakel te komen. Het verlangen van God. En dan bladeren we even door naar Exodus 40. Want uiteindelijk is het volk aan de slag gegaan. En dan zien we in Exodus 40, het 33ste vers, het volgende, het tweede gedeelte. Zo indrukwekkend. De Heere sprak tot Mozes. Hij deelde zijn verlangen met Mozes. Mozes is aan de slag gegaan. En wat lezen we dan in Exodus 40, vers 33b? Zo voltooide Mozes het werk. En nou komt het. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. De tent van de ontmoeting is een andere benaming voor de tabernakel. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. De kaboot van God daalde neer, de heerlijkheid van God. En je hebt allemaal wel eens gehoord, denk ik, van de wolk van de heerlijkheid, de Shechina. Die daalde neer, ten teken dat God zelf zijn tegenwoordigheid neerdaalde in die tent, waar hij verlangde te wonen te midden van het volk. En God woonde daar, en de ark van het verbond die stond toen in het heilige der heiligen. Je had het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Daar stond de ark van het verbond. Het teken van Gods aanwezigheid te midden van zijn volk. Misschien zeg je, wat heeft dit met Efeze 2 te maken? Blijf nog even luisteren. Dit moet je goed tot je door laten dringen. Het is het verlangen van de Heere, toen en ook vandaag, om te midden van zijn volk te wonen. En om neer te dalen met zijn heerlijkheid. En je zal daar straks de lijnen nog meer van ontdekken. En toen dat alles gereed was, kon de eredienst aan hem, dat zinnetje moet je even onthouden, de eredienst aan hem kon gaan beginnen. Alle dingen gereed. Om hem te aanbidden en te eren, die te midden van zijn volk was komen wonen. Dat was de tabernakel. Nu gaan we verder. 1 Koningen 6. 1 Koningen 6. Het is zo belangrijk om de lijnen van het oude naar het nieuwe verbond te ontdekken in de Bijbel. Die te begrijpen, die tot je te nemen, zodat we hoe langer hoe meer onder de indruk komen van het handelen van God met de mensen toen en vandaag. 1 Koningen 6, het eerste vers. En het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël in de maand Sif, dat is de tweede, dat hij het huis van de Heere bouwde. Eerst was daar de tabernakel, nu zijn we een aantal jaren verder. En kreeg Salomo de opdracht om het huis van de Heere te bouwen. Een stenen huis, wel te verstaan. In tegenstelling tot de tabernakel wordt dit een stenen huis. Salomo, David had het verlangen, maar die had te veel bloed aan zijn vingers. En Salomo mocht dit huis gaan bouwen, zegt vers 1. En dan vers 12. Wat dit huis betreft, dat u aan het bouwen bent als u overeenkomstig mijn verordeningen wandelt, mijn bepalingen houdt, al mijn geboden in acht neemt door overeenkomstig daarmee te te wandelen, dan zal ik mijn woord, dat ik tot uw vader David gesproken heb, aan uw gestand doen. En daar komt het weer. Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen. En ik zal mijn volk Israël niet verlaten. Zo bouwde Salomo het huis en voltooide het. Wonen wil zeggen, daar zal ik mijn rustplaats vinden. Daar zal ik verblijven. Daar zal ik leven. Destijds tabernakel, 1 Koningen 6, de eerste tempel. Gebouwd door Salomo. Bladeren twee bladzijden door naar 1 Koningen 8. En dan zien we ondertussen dat de ark van het verbond die destijds in de tabernakel stond, als teken van Gods tegenwoordigheid, die komt nu ook in de eerste tempel te staan. Opnieuw in het heilige der heiligen. De ark van het verbond, een teken van Gods aanwezigheid. En wat lezen we dan in 1 Koning 8, het tiende vers. En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. De Shechina, destijds in de tabernakel. Maar hier zie je dat de Heere God de heerlijkheid van hem intrek neemt in de eerste tempel. Onthoud even, de gemeente is de woonstede van God in de geest. Even vasthouden. Bijzonder, God daalt neer met zijn tegenwoordigheid. Ook in die eerste tempel. Het is allemaal in vogelvlucht. We gaan naar de tweede tempel. En die is gebouwd onder leiding van Zerubabel. Ik kan daar niet zoveel over vertellen. Ik zou daar heel veel over kunnen vertellen. Dat is schitterend, indrukwekkend. Ik had onlangs het voorrecht om in Israël te zijn. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ook hiervan. Tabernakel, eerste tempel, tweede tempel. Nou, die wordt gebouwd onder leiding van Zerubabel. En daar kan je allemaal van lezen. Ik wijd daar niet over uit nu, dat zou te veel tijd vragen. In de boeken Haggai en Esra. En ik zal het voor u voorlezen in Esra 1 vers 3. Daar lezen: wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem. Laat hij optrekken naar Jeruzalem dat in Juda ligt en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij, de God die in Jeruzalem woont. Nou, later is die tempel, die tweede, door Herodes uitgebreid en gerestaureerd. Maar het is heel opmerkelijk dit. En nou kom ik tot een heel belangrijk punt. We lezen over die tweede tempel niet dat de ark van het verbond in het heilige der heiligen stond. Het rijmt nog ook. Het heilige der heiligen was in de tweede tempel leeg. En dat is bijzonder. En het is heel apart dat de Joden tot op de dag van vandaag aan het zoeken zijn waar die ark van het verbond is gebleven. En velen menen dat die onder de tempelberg ligt. We weten het niet. Waar die is gebleven, het is een raadsel. Maar weet u waar het mee te maken heeft? Ik denk dat ik het gevonden heb. Want in de tijd van de tweede tempel, die periode was ook de periode dat de heerlijkheid van God zelf lijfelijk op aarde was verschenen. Dit is zo bijzonder en ik hoop dat je de lijnen pakt. Daar kan ik van genieten. Want dat was de tijd dat de Heer Jezus zelf op aarde was verschenen. Hij de heerlijkheid van God zelf in levende lijven, lijfelijk op aarde. Blader met mij naar het Johannesevangelie, hoofdstuk 1. En dan wordt het steeds rijker. En ik hoop dat u ziet vanmiddag, dat jij het ziet, dat de openbaring van God, naarmate de geschiedenis vorderde, steeds rijker, steeds heerlijker is geworden. Want hoe rijk het oude verbond ook was, in de tabernakel, in de tempel, het was allemaal nog op afstand, toch? De heerlijkheid van God was op afstand. De priester, de hoge priester, zij deden daar hun werk. Maar het gewone volk, dat bleef op afstand. Maar in de Heer Jezus Christus is de heerlijkheid van God niet meer op afstand gebleven. Maar een lied zegt het, God is ons in Christus tegemoet gekomen. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, zijn majesteit. Niet meer in doeken, als zijnde de tabernakel. Niet meer in stenen, als een tempel. Maar zijn heerlijkheid is geopenbaard in een persoon. niemand minder dan de Messias, de Heer Jezus Christus. En daarom begrijp ik Johannes steeds meer als je deze lijnen ziet in Johannes 1. Wat staat daar, het 14e vers? En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. In het Grieks heeft onder ons getabernakeld. Is dat niet mooi? Dat moet je gaan ontdekken. De heerlijkheid van God kwam dichterbij en dichterbij. En die is aan ons geopenbaard. En Johannes vervolgt. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en van waarheid. Deze tekst die spreekt over wonen. Over tabernakelen. En die spreekt over de openbaring van heerlijkheid. In de Heer Jezus Christus heeft God de Vader, de schepper van alle dingen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, tekst en uitleg gegeven van wat er in zijn hart was. En in zijn vaderhart is majesteit en heerlijkheid. Is barmhartigheid en rechtvaardigheid. Is heiligheid en liefde. Is genade. En dat alles was onder het oude verbond nog schaduw. Maar in de Heer Jezus Christus heeft God tekst en uitleg gegeven van wat er in zijn vaderhart is. En daar dank ik hem voor tot op de dag van vandaag. Want dat is mijn redding geworden. Was het onder het oude verbond nog schaduw? In Christus is het alles vervuld. Is dat niet rijk? En ik begrijp Johannes. En ik stem met hem in. Ik heb heerlijkheid in hem gezien. De enige geborene van de Vader. De eerstgeborene. En straks zullen we zien. Hij is de eerstgeborene omdat er vele gevolgd zijn. Die in datzelfde huisgezin geboren zijn. De gemeente. De plaats waar God vandaag wil wonen en zijn heerlijkheid wil openbaren. Ik moet even pas op de plaats maken. En mijn vraag is aan u, aan jou. Ik vraag niet wat uw achtergrond is. Ik vraag niet vanuit welke kerk u afkomstig bent. Ik vraag u dit. Heb jij al heerlijkheid in Jezus gezien? Daar gaat het om. Dat wat in de tabernakel al stukje bij beetje zichtbaar werd. Dat wat in de schaduw van de tempeldienst al openbaar werd, zij het op afstand en beperkt. Dat is in de Heer Jezus ten volle openbaar geworden. Echte heerlijkheid. En één blik op de Heer Jezus Christus en op wie Hij is, dat zou je leven voorgoed veranderen. En de Heer Jezus zegt het, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Met andere woorden, door te kijken naar de Heer Jezus, door te geloven in Hem, door te vertrouwen op Hem, voor het eerst en weer opnieuw, kom ik onder de indruk, niet van wie ik ben, maar van wie Hij is. En daar gaat het om, de heerlijkheid van God. En God wil jou en mij, en nou loop ik al een beetje erop vooruit, maar het raakt me. Wil jou en mij, wil u en mij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat Christus in en door ons heen zichtbaar wordt. Zodat ze op Urk tegen je zeggen, waar ben je geweest? In de Reformatorische Baptistengemeente op die eerste zondag. Nee, ik heb tegen Jezus ontmoet. En mijn leven is veranderd. En ik ben in een vormingsproces en ik verander van heerlijkheid tot heerlijkheid. En Hij heeft er een hoop werk aan. Maar stukje bij beetje word ik van binnenuit veranderd. Naar de gezindheid van Hem, die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. En juist daarin is zijn heerlijkheid openbaar geworden. En dat is zo aangrijpend. Ik heb het evangelie gedeeld met orthodoxe joden. En ik heb aangestuurd naar de Messias. En hier liepen we vast. Want ze verwachten de Messias alleen als degene die hen zal verlossen van de Romeinen. En die recht en gerechtigheid zal doen. Dat zal gebeuren. Maar hij moest eerst de kloof tussen God en mensen gaan overbruggen. Voordat hij leeuw zou zijn, moest hij eerst een lam worden. Maar hij heeft niet minder heerlijkheid als lam. Hij heeft heerlijkheid als leeuw. Straks de leeuw uit de stam van Juda. Hij zal komen als koning der koningen en als Heere der heren. Maar hij heeft voor mij juist heerlijkheid gekregen in de weg die hij gegaan is. Door zijn kruisdood en opstanding, het lam van God. De man van smarten, de lijdende knecht des Heeren. Ik heb heerlijkheid in hem gezien. Want waar ik niet meer toe in staat was om de prijs te betalen, die prijs heeft hij voor mij betaald. En op zijn kosten reis ik met goede moed naar de toekomst toe. Vrede en rust door het geloof in de Heer Jezus Christus. Was het verlangen van de Heere God onder het oude verbond. O heerlijk en overweldigend. Ik kon er maar iets van zeggen. Het is onder het nieuwe verbond alleen maar rijker, heerlijker en dieper geworden. Want vandaag woont de Heer Jezus door zijn geest in het hart van een elk die de Heer Jezus aanvaard heeft als zijn persoonlijke Heer en Heiland. Hij woont niet meer in een tempel met handen gemaakt. Maar dit is vandaag zijn tempel. Is dat niet bijzonder? Dat heeft niets met mij te maken. Dat heeft met zijn genade te maken. Maar hij woont vandaag in jou en mij. En ik zal het je bewijzen. Johannes 14. Ik laad er maar een paar bladzijden door. En dan kom ik tot Efeze 2. Waar ik eigenlijk nou niet zoveel meer van hoef te zeggen. Of Johannes 14. Want wat staat daar? Dat is zo rijk. Het 16e vers. Daar staat het volgende. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk, de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Dat is nieuw verbond. Was de dienst aan de Heere vroeger altijd op afstand, tabernakel, tempel. Vandaag woont hij in mij. En in allen die de Heer Jezus hebben lief gekregen. En hij heeft van ons lichaam zijn tempel gemaakt. Zodat de eredienst aan hem kan beginnen. En dat geldt voor de gelovigen individueel. En het geldt voor de gemeente collectief. Hier wil God vandaag zijn heerlijkheid openbaren. En hij wil ons van binnenuit veranderen. Nou, Efeze 2. In vogelvlucht heb ik je het laten zien. En ik hoop dat je de lijnen opgepakt hebt. Dan is het nu heel eenvoudig in te vullen. Paulus die zegt, vandaag, wij die leven onder een nieuw verbond, wij die leven na Pinksteren. Wat zegt hij daarvan in vers 21b van hoofdstuk 2 van Efezebrief, vers 22. We vermogen verrijzen tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt, tot een woning van God in de geest. De apostel Paulus geeft in deze brief onderwijs over de positie en de conditie van de christelijke gemeente, van het lichaam van Christus. En Paulus mag als Jood een geheimenis onthullen. Dat is een boodschap op zichzelf. Maar het geheimenis wil dit zeggen, dat door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen, die voorheen niet samen konden leven, door het werk van de Heer Jezus, door Pinksteren, samengevoegd zijn tot één nieuwe mens, één nieuw lichaam. En dat noemde mijn Bijbel de gemeente. En daar zijn wij onderdeel van, zoals we hier zijn. Een deel van die wereldwijde gemeente, een deel van die wereldwijde tempel, waar God door zijn geest in is komen wonen. De scheiding is door de Heer Jezus tussen Jood en Heiden weggenomen. En beide, dat vind ik zo bijzonder, hebben een toegang tot de Vader. Onder het oude verbond konden de mensen niet zeggen, Abba, Vader. Zie het verschil. En onder het nieuwe verbond mogen wij door de Heilige Geest die ons gegeven is zeggen, Abba. Vader, vroeger kwam je niet verder tot de voorhof. Wij zijn ingeleid. Wij mogen ingaan tot in het binnenste heiligdom. Elk moment van de dag, elke uur, elk ogenblik. Een vrije toegang tot het vaderhart van God. En dat is wat Paulus hier uitlegt. En om die bijzondere eenheid tussen de Heer Jezus en zijn lichaam, tussen de Heer Jezus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam duidelijk te maken, gebruikt Paulus drie beelden in dit kleine stukje van de Efezebrief. Hij zegt in vers 19 tot en met 22, in de eerste plaats zijn jullie burgers van dezelfde stad. Burgers van dezelfde stad. Ik woon in Alblasserdam, jullie in Urk. We zijn burgers van dezelfde stad geestelijk, waar of niet? Daar is die verbondenheid. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Dan valt er een hoop weg, of niet? Wat een zegen, hè? Tweede beeld wat hij gebruikt. We behoren tot dezelfde familie. Tot het huisgezin van God. Waar vaders wet wil is. En waar we leven in toewijding aan hem. En in gehoorzaamheid aan hem. En het laatste beeld, en daar gaat het vanmiddag over. Samen vormen we de tempel van God. De woning van God. De woonsteden van God in de geest. En de apostel Petrus die herhaalt het in 1 Petrus 2 vers 5 voor degene die meeschrijven. Daar kan je hetzelfde vinden. Een tempel van God. Ik ga beginnen met afronden. We hebben vanmiddag met elkaar nagedacht en achtereenvolgens gekeken naar de tabernakel. We hebben gekeken naar de eerste tempel. Flitsen waren het. Naar de tweede tempel. We hebben gezien dat de heerlijkheid van God, dat het vaderhart van God is geopenbaard in de zending van de Heer Jezus Christus. Hij is de openbaring van wie God is. Maar vandaag zijn de gelovigen individueel en de gemeente collectief de plaats waar de Heer wil wonen en wil werken. Ook hier in Urk. Maar het moet om hem gaan. De gemeente, luister goed, de christelijke gemeente, de christelijke gemeenschap, is geen verzinsel van mensen. Maar is instelling, is plan van God. En als we dat beseffen, dan is dit een heiligdom. En dat moeten we goed onthouden. God gaf de opdracht toch bij de tabernakel. De Heere sprak met Mozes. En zo heeft hij ook opdracht gegeven. Tot de tempelbouw. Hij is de architect. Ook van de gemeente van de Heer Jezus vandaag. En ik ben geen kunstenaar. Ik ben geen beeldhouwer. Ik heb er ook geen verstand van. Maar weet je wat bijzonder is aan een kunstenaar? Als hij een kunstwerk maakt, dan legt hij altijd iets van zichzelf daarin. Ik heb niks met een museum. Sommigen van jullie misschien wel. Maar stel voor dat je naar schilderijen van Rembrandt gaat kijken. En iemand heeft daar echt verstand van. Dan zegt hij, kijk, dat is een typische Rembrandt. Er zit een element in wat echt typisch is voor Rembrandt. Hij legt iets van zichzelf in zijn schilderij. Wat hij dan ook schildert. Begrijp je wat ik bedoel? Er is iets van de schilder, van de kunstenaar in het kunstwerk terug te zien. Zo is het ook in de gemeente. God is de bouwmeester. Hij is de architect. Hij is het hoofd. En wat is nou het verlangen? Als het gaat om het nieuwe initiatief wat op Urk genomen is. Dat wij mensen centraal komen te staan. Dat het gaat om de naam. Daar gaat het helemaal niet om. Weet je wat het verlangen van God is? Ik ben ermee begonnen, ik ga ermee afsluiten. Hij heeft twee verlangens. Hij zoekt vandaag een woonplaats. Waar mensen niet leven in de religie, dat is er genoeg. Maar leven vanuit een relatie. Hij zoekt een woonplaats vandaag, ook op Urk. Om zijn heerlijkheid te openbaren. En om mannen en vrouwen, jong of oud, met veel kennis of weinig kennis, doet er niet toe. Maar om hen stukje bij beetje te vormen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat er op Urk iets gaat gebeuren. En dat wij vertegenwoordigers worden. Van dat koninkrijk dat gaat komen straks in macht en majesteit. Dat we gaan leven als kinderen van het komende koninkrijk. Dat iets van de gezindheid, de heerlijkheid van de Heer Jezus in ons openbaar wordt. Is dat bijzonder of niet? Maar dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Want God verlangt als die hemelse kunstenaar om zichzelf in zijn gemeente terug te zien. En de grote vraag is, er kunnen veel gemeenten zijn. En dat is een scherpe opmerking vanmiddag. Er zijn veel gemeenten in ons land. Maar zijn er ook gemeenten, zijn er ook geestelijke kunstwerken waar de hemelse kunstenaar zich in terug kan vinden? Daar gaat het om. Want ik heb hier neergezet dat de gemeente, zij is het deel van het lichaam van de Heer Jezus. Zij is de manifestatie van Jezus Christus op aarde. En luister goed, een lichaam laat een persoon zien. In het lichaam komt iets openbaar van het hoofd. Dat is als het goed is in overeenstemming met elkaar. Dat correspondeert met elkaar. En dat is het verlangen van de Heere God. Daartoe is de gemeente geroepen. Dat wij iets uitstralen, weerspiegelen, doorgeven van het hoofd wat reeds in de hemel is. Broeders en zusters, ik moet afsluiten. Ik zou er veel meer over kunnen delen. Maar wat u ook denkt van dit initiatief. De gemeente van de Heer Jezus is vooral dit. De woonplaats van God in de geest. De plaats waar Hij wil wonen. Waar Hij wil werken. Het nieuwe initiatief. De gemeente Godswoning. En ik wil de mannen, broeders, die dit verlangen op hun hart hebben gekregen. En die hier aan willen werken en hier willen bouwen. Het volgende op het hart binden. Laat het dan ook een plaats zijn. Als dit de woning van God is. Laat het dan ook een plaats zijn waar God zich thuis zal voelen. Herken je dat als je naar een vakantiehuisje gaat? Dan moet je altijd wennen. Ik wel. Aan de lucht, aan de spullen die zijn. Ik voel me vaak niet thuis. Ik voel me niet thuis. We hebben een tijd nodig om te wennen. En langzaam maar zeker maak je het iets van jezelf. Herkenbaar of niet? Of gaan Urkes nieuwe vakantie? Maar dat je er thuis gaat voelen. Maar is de reformatorische baptistengemeente en broeders waak daarover dat het een plaats is waar God zich thuis zal voelen? Waaraan moet het dan voldoen? 5 dingen. Dit. En daar eindig ik echt mee. Laat de samenkomsten hier, net als alle andere heiligdommen die ik heb genoemd, laat de samenkomsten hier vooral heilig zijn. Voor en door God apart gezet. En vermijd elke vorm van wereldgelijkvormigheid. 2. Laat Christus het hier voor het zeggen hebben en niet de christen. Leef dicht bij het woord van God. Dicht bij het vaderhart van God. We hebben een vrije toegang, elk moment van de dag. Tot het binnenste heiligdom, tot het vaderhart van God. Vroeger op afstand, nu intiem met mijn hemelse vader, door het geloof in de Heer Jezus. Leef dicht bij de Heer Jezus Christus. En laat het in deze gemeente om hem gaan en zijn heerlijkheid. Dan gaat God hier doorheen werken. 3. Laat het in deze gemeente gaan om de eredienst en toewijding aan de Heer Jezus. En niet aan mensen. Zou je dat goed onthouden? En zou je daarover waken? Het gaat zo snel om mensen. En om wat mensen vinden. En mensen naar de ogen kijken. Maar het moet gaan om de heerlijkheid van God. De Heer Jezus, Hij moet de centrale figuur zijn tijdens de samenkomst op zondag en door de week. Het gaat om Hem en niet om mensen. De eredienst aan Hem. Alle heiligdommen, de tabernakel, de tempel, maar ook in het leven van de Heer Jezus. Het ging om het doen van de wil van de Vader. Johannes 4, vers 34. Daar moet het ook hier om gaan. En dan de laatste, de ene laatste, de vierde. Laat het hier ook echt samen komsten zijn. Waar er gemeenschap is met God. Door het geloof. Maar dat dit ook een plek zal zijn. Een spelonk van Adullam. Waar er gemeenschap is met elkaar. Waar je elkaar in liefde ontmoet. Waar je elkaar helpt en stimuleert om trouw te blijven in de navolging van de Heer Jezus. Laten het echt samenkomsten zijn. Dat je oog hebt voor elkaar. Dat is het doel van de Heer Jezus. Dat zijn gemeente gebouwd wordt. En broeders. Er zal veel op je afkomen. Maar ik ben altijd bemoedigd door het woord uit Nehemia. Laat de vreugde van de Heer jullie kracht zijn. En laat de vreugde in Hem en de blijdschap ook in de samenkomsten tot uiting komen. Want de vreugde in Hem, dat is mijn dagelijkse kracht. Wat er dan ook gebeurt. 5 kernpunten om over te waken. Zodat de reformatorische baptistengemeente, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst, een heiligdom van God is. Een woonplaats van God in de geest. Waar God zich thuis zal voelen. En waar mensen gebouwd worden. En gevoed worden. En mogen groeien. In de kennis. En de genade van onze Heere Jezus Christus. Amen.